Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Een nieuwe maand. Welkom bij de AD Voetbal Podcast, de eerste van december, de laatste maand van dit jaar. En gaan we in. En ik wilde eigenlijk deze podcast beginnen met de dag dat Feyenoord eventueel de koppositie kan pakken in de Eredivisie. Maar ja, Mikos, dat is dit weekend natuurlijk een beetje. Hebben ze zelf verknald, Feyenoord, door gelijk te spelen bij Twente?
Dat klopt, maar de competitie is nog lang, hè?
Ja, dat is waar, dat is waar. Maar goed. Het speelde ook in het hoofd bij Slot en consorten, toch? Om eigenlijk die koppositie te kunnen pakken.
Ja, dat klopt. In eerste instantie denk je dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn als journalist bij de vraagstelling. Zodat je het niet meteen in de irritatiezone zit bij iedereen. En dat je het gesprek op gang krijgt. Maar daar is geen sprake van in de Kuip. Iedereen die we daar spreken, die zeggen dat het logisch is dat er op dit moment dat een onderwerp is. Want ze concurreren met Ajax en PSV. Ze concurreren op dit moment niet met Vitesse, AZ of andere clubs. Nee. Nou, ze hebben niet heel slecht gespeeld die laatste wedstrijd. Maar goed, ze zijn wel 2 punten kwijt. 10 verliespunten, Ajax 9. Dus ze moeten van Heracles winnen om op een punt te komen. En Heracles was eerder in het seizoen de ploeg die nog indrukwekkender cijfers had op fysiek vlak dan Feyenoord. Dus die zullen het best lang vol kunnen houden. Dus ook daar zien ze wel dat het wel best wel weer een lastige wedstrijd kan worden.
Ja.
Maar die moeten ze natuurlijk wel winnen. En dan Fortuna Sittard thuis normaal gesproken ook. En als je uit die wedstrijd 6 punten haalt, dan spelen ze daarna voor de Europa Cup tegen Maccabi. Die wedstrijd gaat alleen nog om de overwinningspremie van 5 ton. En dan zijn ze weer een stukje verder natuurlijk. Zo kijken ze ook in de kaart.
Als Feyenoord wint, staan ze precies tussen Ajax en PSV in. Op een punt van Ajax en een punt voor op PSV. Is het logisch dat ze in de Kuip praten over meedoen om het kampioenschap? Nu na 13 wedstrijden?
Nee, het zie je het ze wel, maar het is natuurlijk niet logisch als je ziet waar Slot het mee moet doen met dit elftal. Dat is niet te vergelijken met wat Ajax en PSV konden. En ik weet ook wel, het is niet altijd het geld en het inkoopbeleid wat de titel beslist. Maar ja, Feyenoord had nooit gedacht dat ze daar zo snel al tussen zouden staan. En dat biedt juist ook wel hoop, omdat ze denken dat ze alleen maar sterker gaan worden. En misschien dat Ajax zich toch een beetje in slaap laat sussen met dat Champions League verhaal. Maar het is niet logisch dat zij er nu al bij staan. Het zou ook gek zijn als ze een heel grote achterstand hebben. Want er zijn pas 14 wedstrijden gespeeld. Er zitten een hoop wedstrijden bij die ook Feyenoord met een mindere selectie zou moeten kunnen winnen. Dus laten we zeggen dat ze toch nog wel een beetje verbazen. En dat ik had gedacht dat ook Ajax ietsje verder zou lopen van Feyenoord en PSV eigenlijk ook wel.
Maar het zit hem vooral in de mindset. Als je Guus Til na afloop van die wedstrijd hoort, die zei dit na de wedstrijd tegen Twente.
In principe stond je virtueel bovenaan. Er heerst gewoon teleurstelling dat we 2 punten hebben laten liggen. En ik denk dat we totaal niet moeten kijken naar waar we vandaan komen, waar we naartoe moeten. Dus ik denk dat het ook logisch is dat we teleurgesteld zijn.
Die laatste zin, hè? We moeten niet kijken waar we vandaan komen. Dat is steeds wat wij ook roepen. Kijken waar ze vandaan komen, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om waar ze naartoe willen.
Nou, dat vind ik altijd wel te prijzen. Ik kan me herinneren dat Mario Been Feyenoord onder handen nam en dat Bert van Marwijk dat een keer zei. Dat je de lat eigenlijk altijd hoger moet leggen en dat er vaak binnen een selectie toch wordt een beetje voorzichtig wordt gedacht binnen een club. Niet te veel eisen van de spelers, maar ja, als je weinig van ze eist, kan je ook dan kan het uiteindelijk uitmonden in excuuscultuur. Hè?
Ja.
Ja, maar.
De topsportcultuur waar we het over gehad hebben bij Feyenoord, toch? Dit is topsportcultuur, toch? Zeggen waar je naartoe wil en dat nastreven.
Ja, dat klopt. Maar toch verbaast het me nog wel, omdat ze zeg maar echt niet ingeschaald werden als titelkandidaat. Dus je kunt natuurlijk ook de lat te hoog leggen, waardoor mensen daar aan bezwijken, aan die druk. Dus daar moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn als club. Verleden week zei Slot titelkandidaat, nu zei Guus Til het. En het valt wel te prijzen. Ik denk ook dat ze in de winterstop echt hopen dat het gat met Ajax er niet is. Of misschien heel erg klein. En dat je dat er na de winterstop nog van alles kan gebeuren. En nogmaals, als Ajax in die Champions League doorgaat. En dat gaan ze natuurlijk al, maar nog verder. Ja, dan gaat dat toch energie vreten. En dat gaat ook vooral aandacht opeisen. En je ziet het nu al een beetje. Hè? Die eredivisiewedstrijden worden toch door Ajax een beetje afgewerkt met het idee van nou, we hebben er weer een, zo'n eredivisiewedstrijd. Even naar het einde toe. En wanneer mogen we dan weer voor de Champions League? En dat heeft ze toen destijds in 2017 ook de kop gekost toen het met Peter Bos in de Europa League zo ver kwam. En Feyenoord zich echt op de competitie kon concentreren.
Zou het maar Feyenoord moet ook nog in Europa verder, hè? Want die hebben ook een kans natuurlijk om in de Conference League echt wel te scoren.
Ja, natuurlijk. Ja, ja, kijk, ook daar zijn ze natuurlijk geen favoriet, maar ja, ze zitten toch al in de 16e finales. Dus het is natuurlijk nog erg lang naar een finale, maar het is ook weer niet zo dat van de zomer had niemand dat kunnen denken. Dus Ja, daar ligt ook wel een kans. Maar daar is denk ik wel de lat wat lager. Ik denk dat ze daar als club toch vooral hopen, ja, een rondje overleven. Misschien nog een rondje overleven. Dan hebben ze het uitstekend gedaan. En dat gevoel hadden we ook een beetje in de competitie. Hè? Nog een beetje bijblijven, nog een beetje bijblijven. Kijken waar we nu staan. Maar dat nemen ze ons, of dat nemen ze voor ons allemaal zelf al weg als pers. Door gewoon te stellen dat ze er, ja, dat ze er echt voor gaan. En dat het reëel is. En misschien is het dat ook wel. Niet op basis van de selecties en de budgetten. Maar in de Eredivisie kun je natuurlijk heel veel wedstrijden winnen. Op basis blijkt van een bepaalde speelstijl. En ja, dan gaat het om de wedstrijden onderling tegen de toppen. Stel dat Ajax verliest in de Kuip deze maand. Dan is het natuurlijk toch zo dat Feyenoord normaal gesproken in de winterstop bovenaan zou kunnen staan. En dat had eigenlijk niemand verwacht. En nee. Dan kan je natuurlijk van wedstrijd naar wedstrijd aftellen. Zoals dat eigenlijk in 2017 is geweest. Alleen toen was het gat op een gegeven moment wel wat groter. Was er wat een beetje speling. Dan nam de druk een beetje weg. Maar ja, het is zo dat Feyenoord eist het van zichzelf. Maar er is natuurlijk niemand die aan het eind van het seizoen met de zweepstaart klaar staat als Feyenoord niet bij de top 2 is geëindigd. Dat zou helemaal niet zo gek zijn.
Nee, maar het feit dat ze er zo over denken, dat ze zo over praten, maakt ook wel enigszins duidelijk dat er qua cultuur en waar de doelstellingen liggen binnen het stadion wat veranderd is. Dus zelfs misschien als jij zegt, misschien een rondje overleven nog in de Conference League. Misschien is het doel wel gewoon halve finale halen, weet jij veel. Als ze al nu al praten over kampioenschap, waarom zouden ze ook de lat niet hoger leggen in de Conference League?
Maar bij Europa denk ik wel, ja, daar moet je wel een beetje realistisch zijn. Ze hebben natuurlijk in Europa eigenlijk niet of nauwelijks nog iets gepresteerd de laatste jaren. En als je eigenlijk al nooit weet te overwinteren en je moest nu al die voorrondes winnen, dan zou het wel echt een unicum zijn als dit elftal nog verder en verder en verder komt. En ja, je weet het nooit, nog een rondje, misschien nog een rondje. Ze hebben het echt goed gedaan, maar op een gegeven moment komt er wel een kaliber clubs. En zeker ook clubs die weten, ja, we zijn nu zo dicht bij de finale. Als ze uit de grote competitie komen, zijn ze nu misschien niet zo geïnteresseerd, zien Spurs. Maar op het moment dat ze in de kwartfinale zitten, ja, dan weten ze wel dat ze zo dicht bij een Europese finale zijn. Dat ze de grote jongens op gaan stellen, dat ze zich gaan focussen. En dan wordt het voor clubs als Feyenoord natuurlijk wel erg moeilijk. Dus ik denk dat we daar niet te hard van stapel moeten lopen. We moeten ook weer niet net doen alsof Feyenoord nu ook wat ze in de Eredivisie presteren, ook in Europa over iedereen heen gaat denderen. Dat lijkt me een beetje te veel van het goede.
Nou heb ik gisteren in de podcast met Johan gesproken over de winterstoptransfers eventueel bij Ajax. Wat zou daar nog gaan gebeuren? Johan zei, ik verwacht niet heel veel. Maar ja, het zal ook afhangen of Neres weggaat bijvoorbeeld en wat daar nog gaat gebeuren. Of dat ze nog een spits gaan halen. Bij Feyenoord, is daar überhaupt nog geld om iemand te halen of niet? Of moet het allemaal naar dat mislukte stadionproject gaan, die euro's?
Nee, ook dat niet. Maar in principe is er niks. Tenzij er inderdaad een consortium van, noem het maar zo, hè, van rijke investeerders inderdaad opstart. En dat er haast wordt gemaakt. En dat er inderdaad wat geld vrijkomt. Maar daar hoef je niet op te rekenen. Ze staan er al heel slecht voor en ze hebben nog niks verkocht. Dus ik denk dat je eerder moet denken aan niets erbij of iets heel goedkoops. En als voorbeeld, Feyenoord heeft bijvoorbeeld, ik wil het niet al te stellig stellen, want mensen die deze podcast luisteren maken er natuurlijk grote koppen van, maar de naam Julius Dirksen valt dan wel eens in de Kuip. Dat is een linksback van Ajax, die eigenlijk niet zo aan spelen toekomt, wel altijd jeugdinternational is geweest. Ja, op dat soort koopjes kijken ze nu. Die jongen komt er eigenlijk niet meer zo aan te pas bij Ajax. En ja, Feyenoord heeft alleen Malacia. Dan hopen ze dat ze zo'n jongen binnen kunnen halen en niet meteen op de Eredivisie op een hoopje te spelen, maar wel iemand met enige potentie die zich misschien in het systeem van Slot snel wegwijs kan maken en dan misschien snel groeien tot de speler waar Ajax hem ooit in zag. Want zo is het natuurlijk. Hè. Maar ja, dat zijn ook jongens die niet gratis komen. Dus zelfs dat, als het om een paar tonnetjes zou gaan, om het maar een beetje gekscherend te zeggen, maar zelfs dat zou voor Feyenoord een probleem zijn. Omdat ze het geld gewoon niet hebben. Ze hebben slechte cijfers gepresenteerd. En die cijfers zijn er voorlopig alleen maar slechter op geworden. Want er zit geen publiek meer. Er zijn geen spelers verkocht in de tussentijd. En er is geen investeerder binnengestapt. Dus er blijft niet veel over. Alleen in Europa komt het een en ander binnen. Maar of dat genoeg is om echt een aankoop te doen, dat denk ik niet. En als je nu de selectie van Feyenoord ziet, als ze fit zijn, hoeft daar niet zo gek veel bij. Of je moet alvast voorsorteren op een vertrek van Malacia en de toekomst van Kökçü. En alvast jongens binnenhalen waarvan jij denkt dat ze straks door kunnen groeien.
Ja, je weet wat er nu gebeurt. Hè? Dit gaat overal boven alle artikelen staan, toch? Nu, want het is de best beluisterde voetbalpodcast van Nederland. Dus ja, dan weet je wat er gaat gebeuren. Ja. Hè?
Ik heb er zelf nog niks over geschreven. Dus dan weten de mensen wel hoe concreet het is. Maar die naam valt wel en er wordt wel eens over gesproken. Maar ja, dus ergens duikt straks de kop op. Feyenoord zet alles op komst Julius Dirksen. Ja. En dan denken de mensen natuurlijk wie. En dan gaan ze kijken, maar ja, een jongen die ooit wel talentvol bij Ajax was, maar nu als zoveelste linksback daar rondloopt en waarschijnlijk daar toch niet door gaat breken, dan is de vraag, ja, wil hij naar Feyenoord Of zoekt hij iets anders? En je zou kunnen zeggen, waarom zou je niet naar Feyenoord gaan nu op dit moment? Want daar ben je nog niet zo slecht af.
Nee. Even naar een andere oud-Feyenoorder. Chris Gian, daar kwam het bericht naar buiten dat het heel slecht met hem gaat. Maar echt heel slecht met hem gaat.
Ja.
Dat is ook wel een beetje een treurig verhaal. Hè? Er is ook een mooi boek over geschreven met Michel van Egmond. Maar als voetballer natuurlijk ja, een soort van cultheld. Mag ik het zo samenvatten?
Absoluut, ja. Ik denk als je een top 5, we hebben het geprobeerd in de krant. Top 5 culthelden samenstelt van Feyenoord staat hij in de top 3, top 2. De Kieprits is onovertroffen, maar daarachter. Ja, dat heeft toch een beetje te maken met de anti-held zijn. Ik geloof 10 jaar bij Feyenoord onder contract, nog geen 100 wedstrijden gespeeld. Wel toevallig die UEFA Cup gewonnen. Ja. Kopduels winnen van Jan Koller. Ja, altijd vrolijk, altijd vriendelijk. Later in de haven gaan werken tussen de jongens die op de tribune zaten toen van hun zuurverdiende geld. Dus ja, een jongen die tot de verbeelding sprak. En niet omdat het nou zo'n fantastische speler was, maar wel omdat hij altijd alles gaf en omdat hij altijd een positieve houding had. Dus ja, hij heeft een treurig leven gehad eigenlijk na het voetbal. Want daar kwamen de deurwaarders vaker aan de deur dan de gewone postbode.
Ja, daar gaf hij ook alles, want hij gaf alles weg.
Ja, het is een beetje, ik weet niet of het Afrikaans is, maar zeker, ik heb meer voorbeelden van jongens uit Ghana die veel geld zijn kwijtgeraakt, omdat eigenlijk iedereen daar op de stoep komt. Hè? Ja, die wil wat voor die neef en die wil wat voor die en die is ziek en kun je daar wat voor regelen. En die jongens zijn vaak vriendelijk, open, vrijgevig, dus die geven eigenlijk gewoon alles weg. En ik heb bijvoorbeeld Anthony Obonda, die bij Sparta heeft gespeeld, ja. En ook bij Ajax, ja, die zat bij Royt op een gegeven moment in Accra. Want die had niks meer, maar iedereen bleef maar komen. Want ja, daar zat die profvoetballer, die had toch wel miljoenen verdiend. Ja, die jongens die geven veel weg. Dus dat had Gian ook, die gaf heel veel weg. Maar die had dus ook problemen met de gezondheid van zijn zoon. Die had, veel medische kosten. Zelf was hij niet gezond, op een gegeven moment meer. Dus ja, toen heeft Feyenoord hem via aan een baan geholpen in de havens. Dus daar is hij
via sponsor toch ook van Feyenoord?
Ja, via sponsor van Feyenoord. En ja, Michel van Egmond heeft heel erg geholpen natuurlijk met dat boek. He, dat boek is goed verkocht. Onder meer dat de supportersvereniging dat boek opkocht. Grotendeels. En dat ook weer aan de leden gaf. Of aan nieuwe leden. Ik weet niet exact hoe dat ging. Maar er werden veel boeken van verkocht. Dus de opbrengst ging grotendeels naar hem. En de supporters hebben toen heel veel opgehaald. Ik geloof op een gegeven moment stond de teller op 30.000. Ik weet niet waar het geëindigd is. En daarmee hebben ze hem er financieel weer bovenop geholpen. Maar zoals het vaak gaat, ja, ben je een paar jaar verder. En ziet het er nog steeds slecht uit. En daar kwam dan ook nog bij dat het met hem medisch gezien in één keer achteruit ging. En ja, nu bereiken ons serieuze berichten vanuit diverse hoeken dat het er heel slecht uitziet voor hem. En dat de strijd niet gewonnen zal gaan worden.
Ja. En dan kan je ook niet, want dan wil Feyenoord nog iets regelen dat je dan van het publiek afscheid kan nemen. Dat gebeurt wel vaker. Mensen die er niet goed voor liggen. En dan ja, kan dat ook niet nu natuurlijk. Want die stadions, dat is ook nog wel...
Nee, kijk, je kan hem zelf waarschijnlijk nog wel de Kuip in krijgen. Ik weet niet exact natuurlijk hoe hij eraan toe is. Of hoe dat is om hem nog te vervoeren. En dat soort dingen. Zover ben ik niet op de hoogte. Maar kijk, normaal gesproken lukt dat nog wel. Dat zie je natuurlijk vaker in de Kuip. Maar ja, dan is het een lege Kuip. Ja. En wat zou deze jongen het natuurlijk verdienen om nog een keer zijn hand vanaf de middenstip omhoog te doen naar al die mensen die hem ooit hebben toegejuicht. Ja, en ik kwam erin, ik heb hem 10 jaar geleden geïnterviewd. En toen zei ik, is het niet gek dat je in de haven speelt tussen de mensen die toen allemaal voor je op de tribune zaten? Toen zei hij, ja, maar waarom eigenlijk? Ja, ik had gewoon een ander beroep, voetballer. En ik voel me niks meer of niks minder dan iemand anders. En dat was wel mooi, omdat normaal gesproken kom je natuurlijk als je de UEFA Cup wint, niet een paar jaar later in de havens te werken, omdat je anders je hoofd niet boven water kan houden op financieel gebied.
Nee, dan word je of analist, of je wordt trainer bij een Zweedse topclub, of je wordt technisch directeur van Heerenveen, of algemeen directeur van Feyenoord. Dat word je ongeveer.
Ja.
Scout bij
Eagles. Tenzij je zeg maar aan lage wal raakt door, dat heb je nog wel eens met voetballers, hè, met gokken of dat soort dingen. Maar dat heeft die jongen ook allemaal niet gedaan. Hij heeft hem gewoon erg tegengezeten in zijn leven. En dit is inderdaad een treurig verhaal. Je mag hopen dat hij het nog even volhoudt en dat die stadions nog één keer vol zitten. En dat Feyenoord op de kenmerkende wijze laat zien dat die jongen in het hart zit van de supporters. Want ja, dit is, het is allemaal al terug en het blijft terug. Maar dit zou het nog een klein beetje verzachten, denk ik.
Ja.
Maar zoals het er nu voor staat, gaat dat gewoon niet.
Ja, zometeen praten we nog over voetballen in lege stadions en de gevolgen daarvan, wat dat betekent. En we gaan het hebben over Juventus, want daar weten ze weer misschien wel creatief te boekhouden. Zoals dat in het verleden ook wel eens gedaan hebben. Eerst nog even dit.
Ben jij voetbalkenner en zijn jouw voorspellingen vaak goed? Speel dan wekelijks mee met Score 4 via ad.nl/score4. Voorspel 4 goede wedstrijden en maak kans op 5.000 euro. Je maakt iedere week opnieuw kans. Score 4 is een spel van het AD in samenwerking met Toto.
Mikos, we zagen afgelopen weekend een eredivisie weekend waarbij het voetbal niet heel hoogstaand was. Er gebeurde niet heel veel. Het was ook het weekend dat er stadions leeg waren en dat supporters er niet bij konden zijn. En ook het supporters het veld niet opkwamen of minder met vuurwerk bezig waren over het algemeen. Het feit dat die wedstrijden nu zo van die niemandalletjes zijn, heeft dat ook vooral te maken met het feit dat er geen publiek bij zit? Scheelt dat zoveel?
Nou, dat maakt het natuurlijk wel dat het sneller als slecht wordt ervaren dan dat het... Dan dat het normaal is. Ik bedoel, het is eerder in het seizoen ook wel slecht geweest. En best wel vaak. Als je bijvoorbeeld Sparta Feyenoord neemt, dat was ook slecht. Dan was het ook wel leeg. Dan was het ook wel leeg. Maar eerder in het seizoen hebben we ook wedstrijden gezien. Ja, die waren gewoon ook niet goed. Maar dan is er nog publiek en dan is er nog sfeer. En dat maakt wel een groot verschil, vind ik. We hebben het vorig seizoen gehad. Je kan altijd nog wel genieten van de schoonheid van het spel. En dan moet er ook wel een ploeg zijn die aardig voetbalt. Maar als je twee ploegen het eigenlijk niet voor elkaar krijgen en het is ook nog leeg, dan krijg je van die wedstrijden van die maandagavond die we altijd hebben gevolgd. Hè? Van Jong Feyenoord tegen Jong RKC voor, we noemen dat altijd 15 man in een paardenkop of zo. Ja. Er stond altijd wel iets meer. Maar daar hadden de oude spelers die zeiden, ja, je kunt ons toch niet motiveren. En de jonge spelers die vonden het dan moeilijk, want die oude spelers deden er niet zoveel aan. Het publiek was ontevreden, het was vaak koud. Niemand had het naar zijn zin en dat krijg je nu wel een klein beetje in de Eredivisie. Bij een aantal wedstrijden. En ja, dat maakt het wel apart. Want die punten zijn natuurlijk net zoveel waard als een kolkend stadion. En nu gaat het er wel een beetje om. Dus als je daar niet overheen kunt zetten. Als je dus inderdaad gaat toegeeft aan het feit dat het lijkt alsof je een oefenwedstrijd speelt. En dat het resultaat niet zoveel invloed heeft. Of de tussenstand niet zoveel invloed heeft op wat je aan het doen bent. Ja, dan verspeel je wel een positie op de ranglijst. Dus je krijgt een andere competitie, zoals Slot ook laatst zei. Omdat er ook wel een ene ploeg daar beter mee omgaat dan de ander blijkbaar.
Ja, en ligt dat dus ook aan welke trainer en hoe een trainer daarmee omgaat? We hebben vorige keer Henk de Jong bijvoorbeeld een enorme pluim gegeven. Maar ik kan me voorstellen dat als hij nog met een beetje enthousiasme in de kleedkamer wat roept, dat je sneller rent dan wanneer Art Langeler iets uitlegt over de theorie van een aanvalsspel.
Nou ja, je ziet natuurlijk een aantal clubs, Go Ahead, maar eigenlijk ook Cambuur, die zulke fanatieke achterban hebben in een klein stadion. Ja, dat die daar baat bij hebben, dat die daar punten door gaan pakken. En als dat wegvalt, ja, dan moet het op een andere manier bij die spelers terechtkomen. En Slot zei, wij vroegen aan Slot laatst, wat heb je dan gezegd tegen die spelers? Die zei, ik heb ook vooral gevraagd aan die spelers hoe het nou voelt. Ja, want ja, je weet, maar dat heeft niet alleen Feyenoord, dat hebben natuurlijk alle stadions. Ja. Je wordt opgejaagd als je tempo moet maken, je moet die ballen gaan pakken. Keepers krijgen het vaak wat moeilijker. Ja, we kennen het allemaal wel. Het heeft gewoon invloed. En als het nu maandenlang zonder publiek is, dan krijg je toch ploegen die daar blijkbaar minder vatbaar voor zijn. En het gekke is dat je daar op voorhand niet zo snel van kunt zeggen, ja, waarom zou die ploeg dat wel hebben of die ploeg niet? En jij brengt het bij de trainer, dat heeft natuurlijk ook wel invloed, ja.
Nou, je hebt natuurlijk van de trainers die echt een motivator zijn. En je hebt trainers die niet de uitstraling hebben om een ploeg in beweging te kunnen krijgen. Tenminste van de buitenkant.
Maar die gebruiken ook het publiek vaak, hè, die motivator. Ja. Kijk naar Simeone. Die pept het publiek zelf op. Vroeger had je, Weiler, Simon Kistenmaker deze week.
Ja. Zou Simeone nog steeds het publiek eigenlijk zo'n beetje opjutten dat niet achter hem zit? Dat hij denkt dat geluidsbar...
Precies. En die pakte het op. Dus die moesten het daarvan hebben. En dan kan je natuurlijk op twee manieren uitleggen. Of hij deed dat slim. Of hij wist niet op een tactische manier of iets anders te regelen. Dus hij pakte dat publiek erbij. Ja, het moet nu van een trainer komen. En je hebt natuurlijk bepaalde trainers die echt in een stramien voetballen. Die kunnen met twee of drie wijzigingen kunnen ze dat elftal weer een beetje aan het voetballen krijgen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel trainers die zitten op meer strijd, korter erop. Ja, daar kan je het publiek heel goed bij gebruiken. En lukt dat niet, dan kunnen spelers misschien op een gegeven moment ook denken, ja, ik kan wel voor de 25e keer roepen dat ik dichter op mijn man moet zitten. Maar als ik dichter op mijn man zit, dan staan ze aan de andere kant van het veld weer vrij. Of het staat gewoon bij ons niet goed. Dus daar heb je wel degelijk mee te maken, ja. Laten we hopen dat het kort duurt. Ik zag ergens heel enthousiast dat de klassieker met publiek gespeeld moet worden. Dat was eigenlijk een rekensommetje. Die hadden de 18e gezien dat het dan stopt, normaal gesproken. En de 19e is Feyenoord-Ajax. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat ze dat niet doortrekken. En al helemaal niet bij die wedstrijd.
Nee, dan zou je eerder zeggen, dan tot het einde van dit jaar gewoon maar zonder publiek. En dan zien we in januari wel weer verder.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ik ben geen deskundige op het gebied van corona. Maar ik zag wel dat de piek een beetje is geweest, geloof ik. Dus het zou weer een goede kant op moeten gaan.
Ga je nu de hoek op van de deskundige? Ga je nu proberen?
Nee, ik lees alleen wat ik dan bij ons op ad.nl zie. En dan word je vanzelf deskundig. Maar nee, daarvan hoop je dat het inderdaad even volhouden en dat het dan na de winterstop dat het weer kan. Maar eerlijk gezegd heb ik daar een hart over.
Even één puntje dan. Hè. Is het dan eerlijk? Want er speelt Feyenoord straks in Amsterdam in een arena misschien wel die gevuld is met publiek. Waar dan weer het publiek achter kan staan. En juist in die wedstrijd waar Feyenoord het publiek nodig heeft, spelen ze in een lege kuip. Dat voelt ook ergens een klein beetje scheef. Krom, of niet?
Dat is het ook. Dat hebben we vorig seizoen ook gehad in de playoffs volgens mij. Hè? Toen was het gewoon voor mij is Feyenoord Sparta en hadden ze wel publiek. Dat is het natuurlijk ook, ja. Alleen, ja, dat staat er bijna voorbij.
Ja.
Dat je denkt van ja, zouden we dan het leeg moeten houden? Want dan is het eerlijker. Of moeten we maar blij zijn dat er toch nog een paar mensen in dat stadion kunnen genieten. Van waar ze zo graag altijd naartoe gaan. Dus, maar het maakt het natuurlijk wel minder eerlijk. Ja. En dat zou nu in Europa ook kunnen. Feyenoord mag niemand meenemen.
Nee.
Maar in principe is het bij een uitwedstrijd vol. Dus ja, dat maakt wel verschil.
Ja. Hey, tot slot gaan we nog even naar Italië. Italië staat bekend zeg maar, om de malversaties. Hè. Juventus heeft natuurlijk ooit grote problemen gehad. Gedegradeerd naar de Serie B. Omdat het daar allemaal fout was gegaan. Nou is er weer een zaak in Italië aanhangig gemaakt. Waarbij boekhoudkundig spelers duurder zijn gemaakt dan ze daadwerkelijk zouden zijn qua transferwaarde, om op die manier gaten in de begroting te dichten. Dat is het onderzoek dat nu loopt. En Juventus is daarbij een beetje hoofdpersoon. 62 verdachte zaken, waarvan er 42 bij Juventus lopen. Verbaast het je dat het nog steeds kan in deze tijd?
Nee, maar ik vind het wel een hele moeilijke zaak. Omdat transfersommen, dat is natuurlijk toch een beetje natte vingerwerk.
Ja.
In een winkel kan je zeggen, ja, luister, die tv kost bij mijn buren kost die €200 en hier kost die in één keer 600. Wat is dat? Maar met voetballers is dat natuurlijk toch apart. Het is toch een beetje wat de gekte vergeeft. Ik kan me ook herinneren, exact in de details weet ik het niet meer, maar die keeper die van Utrecht, Michel Vorm van Utrecht toen naar, was het eerst Swansea en toen naar Spurs ging. Op een gegeven moment ging die gewoon voor €0 omdat ze twee spelers verkochten.
Ja.
Dat is natuurlijk, de een had het ook door tweeën kunnen delen. Of een derde voor de ene speler die markt waard en de andere twee derde. En nu deden ze de een alles en de ander niks. Dus dat heeft dan weer invloed op de fee van de zaakwaarnemers. Of de doorverkooppercentages, noem alles maar op. En in dit geval is het natuurlijk ook best lastig. Ja, er gaan spelers voor 73 miljoen naar een andere club. Maar had dat ook voor 50 gekund of voor 30? Ja, het is ook een beetje handjeklap met die andere, met de club waar die heen gaat. Pjanic kan ik me herinneren.
Ja.
En Arthur. En ik las een verhaal van de collega Maarten Dekker. Dat het bij Napoli wel helemaal geniaal was gegaan. Ja. Die hadden Osimhen, die Nigeriaanse spits, weggehaald bij Lille. En die hadden ze dan voor een megabedrag, geloof ik ook 72 miljoen. En dan hadden ze nog vier andere spelers in de deal betrokken. En die waren allemaal 5 miljoen stuk.
Ja.
Daar was de keeper de enige speler, die was 36, die ooit één wedstrijd nog voor Lille had gespeeld. En die andere drie spelers waren binnen een jaar teruggekeerd vanuit Frankrijk naar Italië. Eentje speelde al in het amateurvoetbal en die andere speelde geloof ik alle twee in de vierde of derde divisie. Ja, die kunnen natuurlijk nooit 5 miljoen hebben gekost. Maar ik vraag me wel af, ja, wat kan je daartegen doen? Want als Lille zegt, dat is prima. En het is natuurlijk allemaal een boekhoudkundige truc, dat snap ik ook wel. Maar het is lastig. Maar ik denk dat je dan echt een financieel expert...
Maar dat staat er ook op ad.nl, de financiën. Dan kan je er ook gewoon dat lezen en dan ook financieel expert zijn, of niet?
Ja, maar het is net als met corona. Als je echt had doorgevraagd, was ik door de mand gevallen.
Dat is wel waar. Dus ik stop hier dan gewoon.
Ja.
Maar het is wel gek dat weer...
Een beetje op een vlakje gaan.
Ja, maar het is wel apart dat weer Italië, zeg maar, daar dan weer zo'n speel in is in zo'n zaak. Het lijkt wel weer alsof dat soort dingen alleen in Italië kunnen.
Je ziet daar ook heel vaak gehuurde spelers.
Ja.
Of die met een verplichting tot koop. Of ja, jongens die gekocht zijn, maar niet eens bij die club terechtkomen. Ja, dus er speelt altijd wel iets. Maar Juventus is er wel altijd bij betrokken. Het gekke is, ja, Juventus is van oudsher natuurlijk al zo lang een van de allergrootste clubs ter wereld. Maar zeker in Italië. Terwijl al die andere clubs altijd zeggen van ja, koop die titel nog eens en koop die. En, ze hebben er ooit een spandoek opgehangen van de Juventus zelf dan. Die hadden dan de titel gewonnen. Hingen ze een heel groot spandoek. Willen jullie deze ook van ons? Weet je, dat werden de titels afgepakt. Ja, bij Juventus leeft het idee bij de achterban dat het altijd afgunst is. En die andere clubs zeggen altijd ja, ze halen alles bij elkaar. Maar het is een rare wereld, de voetbalwereld. Kan je het omkoopschandaal van Standard Luik nog herinneren?
Ja. Ja.
Waar Erik Gerrits, die moesten tegen Waterschijt thuis. Dat is ongeveer vergelijkbaar met Ajax thuis tegen PEC Zwolle op dit moment. En moesten een punt pakken. En toch gingen ze Waterschijt omkopen. En dus Ajax zou dan PEC hebben moeten omkopen. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Omdat ze dachten, ja, misschien lukt het wel niet. Dus het doet soms rare dingen met mensen. Die spanning. En het is natuurlijk ook zo, als het misgaat, ja, dan zijn de gevolgen financieel vaak niet te overzien. Alleen ja, als je het om gaat kopen of je doet het op een andere manier, op een frauduleuze manier, en daar komen ze achter, is de schade net zo groot natuurlijk.
Nou ja, dat voetbal gekke dingen doet en spanning gekke dingen doet bij mensen, dat blijkt wel uit het bericht op bij ons op de site. Dat kwam gisteren nog online van Sjelko Petrovic, zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Irak tegen Oman. En die is als bondscoach het veld ingelopen om de man aan te wijzen die de strafschop moest nemen voor Irak. Nou, die moest letterlijk door zijn spelers, door zijn aanvoerder het veld af worden gedragen ongeveer. Dat is wel Petrovic.
Was het niet uit mijn hoofd gezegd hoor, was hij niet eerst gemist, die bal?
Ja, dat klopt. Maar daarna heeft hij dan hoofdpersoonlijk
aangehoord. Hij was natuurlijk als de dood dat diezelfde Irakees achter die bal ging staan. Dus hij dacht, ik bereik ze niet meer, ik ren er even naartoe. Ja, ik vind het altijd moeilijk, omdat die berichten van zo'n grote afstand, ik heb de beelden niet gezien, van zo'n grote afstand zijn. En er staat altijd een foto erbij en dan zie je, dan lijkt het alsof hij allerlei mensen de strot door heeft gebeten. En Petrovic is natuurlijk al wat ontvlambaar, maar... Hij zal toch niet... Ja, hij mag het veld niet in natuurlijk.
Maar. Hij zegt, je moet maar kijken. Want hij wees echt aan. Want het was inderdaad zo. Ze kregen in de blessuretijd kregen ze nog een strafschop.
Ja.
Die was... Ayman Hussein kreeg de kans om Irak op gelijke hoogte te schieten. Hij schoot alleen mis. Toen mocht de strafschop opnieuw worden overgenomen omdat de doelman van zijn lijn was gekomen. En toen stapte Petrovic het veld in. En toen zei hij, jij moet hem nemen. Hij schoot hem uiteindelijk wel binnen, die andere speler. En zorgde
maar ik las eerst dat hij had aangetoond dat die keeper te vroeg had bewogen. Ja. En dat daardoor de VAR in het leven was geroepen. Dus daarmee zou hij zijn ploeg gered hebben. Het is volgens mij wel belangrijk. Ayman Hussein moet gewoon van die bal afblijven als hij die eerste tegen mist. En dat heeft hij nou wel begrepen.
Maar ik heb toch in 20, 25 jaar toch niet meegemaakt dat een trainer het veld inkomt. Ik heb deze week een hoop gekke video's gezien. Ik bedoel, die video van die Danielson die na een tikje van de scheidsrechter doet alsof hij neergeslagen is door een...
Diversen.
Ja, precies. Maar, en dan dit erachteraan deze week?
Ja, je zie je wat spanning en passie doet bij elkaar. Maar die bal ging er uiteindelijk in, toch?
Ja, hij ging uiteindelijk in. Dus had een goede aangewezen.
Ja, ik kan me wel herinneren, ook als je een jeugdelftalletje trainde vroeger of zo, dat er inderdaad spelers zijn die het helemaal niet kunnen. En die gaan dan zo'n bal schieten. En die missen dat je inderdaad af en toe er strak op moet zijn zitten. Maar ik kan me ook voorstellen, als je een nationaal elftal traint, ja, dat wel voor elkaar is.
Dat Louis van Gaal zo meteen op het WK voetbal het veld instapt en dan zegt, nee, jij neemt hem. Ja.
Ik moet wel zeggen, als hij het veld in rent, dan denk ik dat hij 3 minuten later bij de situatie is.
Ja, dat denk ik ook. Ja, nu.
Of is dat gemeen?
Ja, een beetje gemeen. Maar met die rolstoel kan je snel natuurlijk het veld over, denk ik. Zometeen in Qatar. Ja. Goed, we gaan het weer afwachten. Morgen een nieuwe AD Voetbalpodcast. Blikken we terug op die wedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo. En blikken we vooruit op de wedstrijd van Ajax. Dat speelt op donderdagavond. De wedstrijd uit de nieuwe speelronde 15. En dat alles morgen weer. Dus wat ons betreft graag tot dan. Nikos, dank.
Ja, graag gedaan.
Bekijk alle goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.